Mag u uitnodigen om met mij te gaan naar het boek van het Oude Testament, Jesaja. Jesaja hoofdstuk 40. Jesaja hoofdstuk 40. En van dat hoofdstuk willen wij beginnen bij vers 28. Jesaja 40, vers 28 zegt ons: weet u het niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struiken, maar wie de Heere verwachten, zullen hun krachten vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En in ieder zegt amen. Amen. Wie van u weet dat God nooit moe is? Oh, wij bidden tot hem en dat God zegt nooit, hou een keertje op. Maar hij is altijd open voor onze gebeden. Hij is nooit moe. En daarom, als wij weten dat wij in de nacht, wanneer wij slapen, dat hij over ons waakt. Ons thema deze ochtend is wandel in vernieuwde kracht. Wandel in vernieuwde kracht. Want je gaat een nieuw jaar in en je hebt allerlei misschien voornemens, maar daarvoor heb je kracht voor nodig. We beginnen met het volgende. Herkent u dus volgende symptomen? Leest u even met mij mee. Vermoeidheid, lusteloosheid, slecht slapen, snel geïrriteerd zijn, somberheid en pessimistische gevoelens, moeilijkheden om zich te concentreren, gebrek aan energie en je niet fit voelen. Wat denkt u wat het is? Stress. Wat nog meer?
Geldgebrek.
Geldgebrek? Is dat wat ik hoor? Nee, wat is dit? Welke symptomen zijn dit? Depressie? Nou, zeker. Het gaat hier om voorjaarsmoeheid. Voorjaarsmoeheid. Het is nog geen voorjaar, dat weet ik. Maar laat me het volgende lezen. Je bent vermoeid en je bent lusteloos. Je bent niet fit. En je kon niet concentreren. Nou, voorjaarsmoeheid is een vorm van seasonal affective disorder of sad. Nou, dat woordje sad betekent al bedroefd zijn. Vrij vertaald is seizoensgebonden depressie. We hebben dat. Vaak komt vermoeidheid voor bij mensen die nog niet hersteld zijn van een winterdepressie. Dus je hebt winterdepressie en je hebt voorjaarsmoeheid. Nou, die winterdepressie is zelf ook een vorm van seasonal affective disorder. Nou, het is meestal in de winter. Nou, we zitten in de winter. Het is meestal in de winter dat we de oorzaak voor voorjaarsmoeheid moeten gaan zoeken. Dus als we straks een lente hebben, er zijn mensen die zich moe voelen, de oorzaak vinden wij in de winter. Nou, we zitten nu midden in de winter. Het gaat namelijk om die afvalstoffen. In de winter bewegen wij minder, er is minder zon en er staat. Maar je lichaam blijft functioneren en er zijn afvalstoffen die afgevoerd moeten worden. In de winter heb je minder energie door het gebrek aan zonlicht en doen we minder aan beweging. Het lichaam heeft minder mogelijkheden om de afvalstoffen weg te werken. Het is belangrijk dat de afvalstoffen weggevoerd worden. Maar als dat niet gebeurt, dan slaat het op. We leggen dus een soort van reserves aan, afvalstoffen aan, die nog in het lichaam zijn wanneer de lente nadert. Op dat moment is ons lichaam nog niet fit genoeg om ten volle van de lente te kunnen genieten. Je wil alles ondernemen, het is mooi weer, de vogels fluiten en je wil dingen doen, maar je bent zo vermoeid. Daarom kunnen we ons lentemoe of voorjaarsmoe voelen. Nou, behandeling, ik ben geen arts, maar de voorjaarsmoeheid is een fenomeen dat zijn tijd zal nodig hebben. Een beetje geduld en doorzettingsvermogen is dus de boodschap. Alhoewel je lichaam ook een extra stootje in de goede richting kunt geven. Je kunt je lichaam bij je helpen. Wil je je snel fitter voelen, dan kan je bijvoorbeeld supplementen nemen die je hoeveelheid ijzer, magnesium en vitamine aanvullen. Dus als wij straks in de lente moe zijn, dan moeten we de oorzaak vinden in de winter. Nou, wil ik niet hebben over voorjaarsmoeheid, maar het is belangrijk dat wij geestelijk niet moe zijn. Want ook geestelijk, de Bijbel laat ons zien dat ons lichaam, de natuurlijke lichaam, een symbool staat voor het geestelijk lichaam. Wat met ons lichaam gebeurt, dat gebeurt ook in ons geestelijk leven. Ook wij halen heel veel dingen binnen. En ook wij hebben te maken met afvalstoffen. Als die afvalstoffen in ons geestelijk lichaam blijven, dan worden wij ook geestelijk moe. Er zijn mensen die zeggen, ik heb geen fut om God te aanbidden. Ik heb de energie niet om naar Gods huis te gaan. Je hebt er een verlangen niet eens om naar huis te gaan. Nou, dat moeten wij voorkomen. Dus het is belangrijk, punt 1, dat we die geestelijke afvalstoffen dumpen. Ervoor zorgen dat wij kwijtraken die afvalstoffen. En daarnaast moeten wij vastberaden zijn. Wat er gezegd wordt, wil je lichaam een beetje een handje helpen, dan moet je nog supplementen, ijzer, magnesium, kunnen u helpen en geeft u veel energie. Nou, wees vastberaden om te groeien. Je kunt zeggen, ja, ik ben helemaal moe klaar. En je kunt erbij zitten. Maar je kunt ook actie ondernemen. Nou, laten we kijken naar nummer 1, dat is heel belangrijk. Geestelijke afvalstoffen zorgen ervoor dat we geestelijk moe zijn. En we vragen ons af, wat zijn die geestelijke afvalstoffen? Elk huisgezin, wij halen dingen binnen, maar elke week moeten wij weer vuil langs de straat zetten. Want dat is afval. Het lichaam heeft ook afvalstoffen. Geestelijk is het precies hetzelfde. Wordt er hier vertaald voor CI? Ja? Oké. Okay. Oh, goed. Nou, we moeten onze geestelijke afvalstoffen dumpen. Ons lichaam, het natuurlijke lichaam, staat symbool voor het geestelijke lichaam. Nou, zaken die ons geestelijk vermoeien. Je hebt misschien een wrok in het afgelopen jaar en je neemt het mee in het nieuwe jaar. Je hebt misschien te maken met boosheid. Iemand heeft je boos gemaakt in 2016, of misschien daarvoor al. En je blijft maar in die boosheid. Je raakt die boosheid niet kwijt. Ook boosheid is een afvalstof. Het is een reactie op iets of onenigheid in de gemeente of in je huisgezin of onder je collega's. Verborgen zonden. Dat zijn allemaal stuk voor stuk afvalstoffen waardoor wij niet dichter tot God kunnen komen en niet dichter tot ons geestelijk doel kunnen komen. Steeds zorgen maken, zelfs zorgen maken. De Jezus spreekt er vaak over. En je iedere dag in zijn eigen zorgen. Maar zorgen maken, ook dat zorgt ervoor dat ik mijn geestelijk leven doe vertragen. Nou, vraag is aan onszelf, is welke dingen vertragen mijn geestelijk leven? Want als wij 2017 ingaan en we wensen elkaar het beste voor 2017, maar als we niet weten wat ons hindert om dichter te komen bij de Heere God, dan is dat jammer. Nou, welke dingen trekken mij weg van Jezus? Er zijn zoveel dingen die ons afleiden van Jezus. Er zijn heel veel dingen die ons bezighouden, zodat wij geen tijd meer hebben voor Jezus. Nou, dit zijn belangrijke vragen die wij onszelf moeten stellen. Niemand weet dan u zelf hoe ver u staat in het geestelijk leven. Jezus waarschuwt hier het volgende in Lucas. Sorry, ik heb het hoofdstuk niet bijstaan. Je moet het zelf opzoeken. Het is een... is huiswerk voor vandaag. Lucas, nou, sorry. Je moet het opzoeken. Vers 34 in ieder geval. Pas op dat jullie je hart niet afgestompt raakt. Je hart kan afgestompt raken, zoals onze liefde voor God afgestompt kan raken. Door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven. Zodat die dag jullie overvalt. Er zijn heel veel dingen die ons hart kunnen verstompen. Of die onze liefde voor de Heer God doen minder worden. Ja, dat onze passie voor de Heer geblust wordt. De Bijbel zegt ons, dien de Heer met vurig geluk, ja, met een vurig hart. Dus, en als je hart verstomd is, dan is dat vuur ook minder. Jezus zegt, pas op dat jullie hart niet afgestomd raakt. Het is allemaal zo gewoon. Het is allemaal hetzelfde, maar zorg ervoor dat wij scherp blijven in het geloof. Dit is Jezus' waarschuwing. Nou, Hebreeën 12 zegt ons dat heel veel zonden ons kunnen vertragen. Of niet kunnen, ze zullen ons niet vertragen. Hebreeën 12 vers 1 zegt, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. Die afvalstoffen moeten wij dumpen. zonden en lasten moeten wij zeker afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Even terug. Dus wij worden omringd. De schrijver hier beschrijft een arena en wij als gelovigen zijn aan het strijden. Strijden de goede strijd. En er zijn heel veel toeschouwers. En ze kijken hoe wij het doen in die wedstrijd. Maar als wij een renner zien, vooral in deze tijd, ze hebben allerlei technieken. Je kleding moet licht zijn en luchtig zijn, zodat je hitte kwijt kunt raken. En je schoenen moeten licht zijn, dus je wilt zo licht mogelijk verschijnen. Maar er zijn bepaalde technieken. Je neemt geen zware rugzak mee of onderweg om te eten of zo. Het zal alleen maar ballast zijn. En dit is eigenlijk het beeld dat wij hier zien. Dus je bent een wedstrijd aan het strijden, een wedstrijd aan het lopen, en je hebt een zware last. En de schrijver zegt, nou die last, die moeten wij zorgen dat wij die afwerpen. Dat hoort je bij. Het zorgt ervoor dat je vertraagt in je geestelijk leven. Wie of wat heb jij meer dan Jezus lief? We kunnen veel van dingen boven Jezus plaatsen. Matthäus 10, vers 37 zegt ons, wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard, zegt Jezus. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij, die zal het behouden. Je kunt zoveel van je vader en moeder houden. En dat is goed, je moet van je vader en moeder houden. Maar als christen hebben we ook prioriteiten. Dat we zeggen, Heer God, ik heb u lief boven alle dingen. Dat zingen wij, maar helaas zien we dan ook dat vaak terug. Maar dat is wat Jezus hier zegt. Wie meer van zijn vader of moeder houdt, dan van mij is mij niet waard. Jezus zegt niet dat je vader en moeder moet haten, dat zegt hij niet. Maar meer houden van, die komt op die eerste plaats als het gaat om die liefde. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt, is mij niet waard. En wie zijn kruis op zich neemt en mij niet volgt, is mij niet waard. En zelfs als je je eigen leven lief hebt boven Jezus Christus, Jezus zegt, dan ben je het mij niet waard. Dus er zijn heel veel dingen die wij moeten dumpen. Willen wij zeggen, Heer, ik wil u volgen zoals u precies het bedoeld heeft. We kunnen niet zeggen, nou ja, de Heer zal het accepteren als we een beetje van dit nemen en een beetje van dat nemen. Jezus zegt precies wat hier hij bedoelt. Als wij hem willen kennen, als wij dichter willen komen, in 2017 dichter tot Jezus willen komen, dan dienen wij hem lief te hebben boven alles. Zorgen hebben we net genoemd. En natuurlijk, wie maakt nog geen zorgen als je een vader en moeder bent, of je bent verantwoordelijk voor iets, en maak je zorgen, vaak zorgen over vele dingen. Jezus zegt in Lucas 8, vers 14, het zaad, het wordt hier, er is hier een gelijkenis, een parabel, en er is een zaaier en hij zaait. En soms valt het zaad op de weg en soms op harde grond of op de rotsen of soms ook in goede grond. Maar hier vertelt hij in vers 14, het zaad dat tussen de distels, dus tussen de onkruid komt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en door genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt. Wat wordt verstikt? Het woord van God. En ze hebben allemaal geluisterd. Als u dit hoofdstuk leest, Lucas 8, dan heb je vier verschillende gronden. En dat gaat allemaal om christenen, of om toehoorders, ze hebben allemaal gehoord. De ene hoort en die verlaat precies wat hij gehoord heeft, die andere hoort wel. Hij vindt het fijn en prettig, maar uiteindelijk door zorgen, dus door rijkdom. Ik las nog laatst van een dominee, hij zegt nou, het Westen, het gaat zo goed met het Westen, hier in Europa, dat de kerken leeg lopen. En dat is zo. Wij in het Westen, wij zijn zo gericht op, economie moet goed lopen. Alles moet goed lopen. Alles moet ten koste van alles. Vriendschap is niet belangrijk als maar economie goed loopt. Als het bedrijf maar winsten maakt. En of je, als je wilt sociale momenten wil hebben, dan moet je maar thuis doen. Maar niet op het werk. door zorg en rijkdom. Ja, we raken ons geloof kwijt. En de genoegens. Niet te maken met verdier, met plezier, met leuke dingen. Maar je vergeet het belangrijkste in het leven. En de Bijbel zegt, gaandeweg raakt het woord verstikt. Het speelt geen rol meer. Iets wat verstikt, gaat dood. Dus als wij ons meer en meer richten op onze zorgen en op onze rijkdom en al het plezier in deze wereld, ons geloof wordt verstikt en ons geloof gaat dood. Zodat ze geen vrucht dragen. Alles wat dood is, kan geen vrucht dragen. Dus de Bijbel laat ons duidelijk zien, dat zijn bepaalde dingen die wij moeten dumpen, willen wij voorwaarts gaan. Dump de eerste dingen die u voor Jezus geplaatst hebt. Er zijn bepaalde dingen die wij voor Jezus hebben geplaatst, die wij belangrijker vinden. Er is in Lucas 9 een ander voorbeeld dat Jezus geeft. Er is een man die zegt aan mensen om voor hem te werken. En tegen de een zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta mij toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zegt tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk voor God te verkondigen? Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta mij toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zegt tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Dus de personen die hier geroepen worden, zeggen, Heer, ik wil u graag volgen. Maar eerst wat anders. Eerst wil ik begraven, mijn geliefde. Eerst wil ik afscheid nemen van. Dus er is altijd een eerste. Dat betekent niet dat wij niet naar een begrafenis mogen gaan. Maar wat is het eerste in ons leven? Wat is in de eerste plaats in ons geestelijk leven? Deze persoon zegt hier, vers 61, ik zal u volgen, Heer. Velen van ons hebben geroepen, Heer, ik zal u volgen, maar sta mij toe dat ik eerst, ik wil dit, ja, dat toe, maar eerst wil ik wat anders doen. En dan raken wij in de mis. Deze zegt tegen hem, wie de hand aan de proef slaat en achterom blijft kijken. Oh, kijk wat ik heb achtergelaten voor Jezus, en je blijft maar achterom kijken. Deze zegt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Zolang je dingen blijft vasthouden, je komt niet vooruit in het geestelijk leven. Hebben liefde voor de wereld? Paulus waarschuwt daar zo vaak over, maar Johannes de apostel eveneens. Hij zegt in 1 Johannes 2 vers 15, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de wereld, van de Vader, niet in hem. De wereld heeft te maken met het wereldse systeem. Het heeft iets te maken met de mensen. We moeten die mensen niet haten, maar wat heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Dat is het systeem, het denken van deze wereld. De houding van deze wereld. Daarom zegt de Bijbel deze wereld niet gelijkvormig. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, je wil alleen maar meer hebben, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. Dit wil je, dit verlang je, daar kijk je naar uit. Het komt uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij. En wie van u weet wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Amen. Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Is dat niet waar wij voor moeten gaan? Dat wij de wil van God doen. Heer, help mij uw wil te doen. Help mij uw wil te zoeken. Help mij te blijven focussen. Het is zo makkelijk om afgeleid en misleid te worden door vele dingen. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Er zijn heel veel dingen die de Bijbel mij laat zien. Deze dingen kunnen mij geloof doen vertragen. Deze dingen zorgen ervoor dat ik geestelijk moe word. Dat ik niet meer de energie heb om God te dienen zoals Hij gediend wil worden. Nou, het volgende is belangrijk. Als wij die afvalstoffen, geestelijke afvalstoffen hebben gedumpt. En die stappen moeten wij nemen. We kunnen niet alleen daarover praten, maar dat wij het ook werkelijk dumpen. Zijn we dan vastberaden om in 2017 geestelijk te blijven groeien? Want je moet vastberaden zijn. Als je geen plan hebt, als je niet vastberaden bent, dan blijf je hangen waar je op dit moment bent. En zo ja, dan moeten wij stappen maken. Amen. We moeten in actie komen. Als we zeggen, ik weet, vermoeidheid zal intreden als ik vasthoud aan vele aardse dingen. Maar als wij weten, die aardse dingen dien ik te dumpen, en dan moet ik vastberaden zijn om stappen te maken. Nou, wat belangrijk is, is natuurlijk het geestelijk, in het geestelijk leven is het gebed. Het gebed is de adem van ons geloof. In Lucas 11 vinden wij het voorbeeld van Jezus. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes en zijn leerlingen geleerd heeft. Gebed is een discipline in het christelijk geloof. Gebed is een ervan. En het lijkt zo makkelijk, maar ook zo moeilijk, het is zo zwaar. Maar Jezus gaf het voorbeeld. En uiteindelijk toen Jezus op is gaan houden aan het bidden, zegt een van zijn leerlingen: Heer, leer ons bidden. Oftewel, bidden komt niet vanzelf. Heer, leer ons bidden zoals Johannes. We hebben gezien hoe Johannes zijn leerlingen leerde bidden. Heer, leer ons eveneens bidden. Nou, gebed moet je bidden, moet je leren. En het is belangrijk om elkaar te helpen in het bidden. Nou, ik zou alleen maar zeggen, bezoek eens de gebedsbijeenkomsten. Gebed is van groot belang in de gemeente, in het leven van de gemeente, in het leven van u en van mij. En je kunt leren van anderen. Jezus zegt, of een van die discipelen zegt, Heer, leer ons bidden zoals Johannes zijn leerlingen leerde bidden. En zo als door te luisteren naar anderen, zo kun je leren bidden. Is er een verlangen in u om te bidden? Om te ademen, geestelijk ademen. Het tweede is natuurlijk, kunnen wij niet achterhouden, dat is het woord van God. Hoe belangrijk is dat? De psalmist zegt in Psalm 25, vers 4, maak mij, Heere, met uw weten vertrouwd. Maak mij, Heer, met uw weten vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. En dan zegt hij, wijs mij de weg van uw waarheid. Nou, in Gods woord vinden wij die waarheid. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Want u bent de God die mij redt. Op u blijf ik hopen elke dag weer. Heer, onderwijs mij. Wijs mij de weg. Onderricht mij. Maak mij uw wegen vertrouwd. En als wij de wegen van Gods woord kennen. In Gods woord, vorige week had ik nog gezegd, Gods woord, daar vinden wij de gedachten van God. Zodra je praat, dan verwoord ik mijn gedachten. En zo heeft God zijn gedachten in zijn woord geplaatst. En door Gods woord te lezen, leren wij ook de gedachten van God te verstaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij. Dus voor het nieuwe jaar kan ik alleen maar zeggen, bezoek straks de Bijbelstudies als ze weer beginnen. Dat je geestelijke verdieping krijgt. Dat je weet, dat is meer dan alleen maar oppervlakte. Maar dat je leert de dingen, de diepten Gods. En u kunt nooit groeien zonder Gods woord als voedsel tot u te nemen. Je kunt niet leven en groeien zonder het woord van God. Is er een verlangen om te eten, te groeien in Jezus Christus? Daarvoor is het woord van God. Nou, door al onze geestelijke afvalstoffen te dumpen, komt uiteindelijk Gods kracht. Hetzelfde wat artsen zeggen, nou, je hebt energie nodig, hier is ijzer, hier is magnesium, en daarvan krijg je energie. En als wij gedumpt hebben onze afvalstoffen, dan komt er kracht van Gods vrij in ons. Dat God zegt, nu is er ruimte voor mij. En wie van u willen getuigen zijn van Jezus Christus? Zijn wij getuigd van Jezus Christus en wij getuigd van onze vermoeidheid? Of getuigen wij van Jezus dat hij een almachtige God is? Als wij vermoeid zijn, dan is dat onze getuigenis. Omkijk die christen, ze zijn steeds alleen maar vermoeid. Moe van het naar de kerk gaan, moe om te bidden, moe om in Gods woord te lezen. En dat is onze getuigenis. Maar dat kan natuurlijk niet ons getuigenis zijn. Gods geest schenkt de gelovigen de kracht die hij of zij nodig heeft. Handelingen 1, daar spreekt Jezus over de Heilige Geest. En de discipelen waren 3,5 jaar geleden geroepen door Jezus. Ze zijn onderwezen in Gods woord. Ze hebben gezien de wonderen van Jezus. Ze hebben gehoord de woorden van Jezus. Maar toch zegt hij, wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Het moest nog gebeuren toen Jezus dit zei in Handelingen 1 vers 8. Dus ze zijn al voor jaren discipelen van Jezus. Maar hij zegt, als jullie straks de kracht van de Heilige Geest over jullie zal komen, zullen jullie kracht ontvangen om van mij getuigen in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. Dus je kunt christen zijn, maar toch krachteloos zijn, omdat de Heilige Geest niet de ruimte krijgt in uw leven. Omdat de Heilige Geest nog niet over u is gekomen. Dus de discipelen waren al gelovigen, maar Jezus zegt, jullie hebben die doop met de Heilige Geest nodig. Je hebt die Heilige Geest nodig. En dan zul je, als je die Heilige Geest hebt ontvangen, kracht ontvangen. Toekomende tijd voor de discipelen. Ook al waren ze discipelen, ook al hadden ze wonderen gedaan eerder, toch hadden ze die kracht nodig. Zullen jullie kracht ontvangen om van mij getuigen? Nou, welke stappen wilt u nemen in 2017? U kunt blijven zitten in uw vermoeidheid. U kunt blijven hangen op uw eigen niveau voor dit moment. Maar als u zegt, ik heb begrepen dat God een geweldig doel heeft met een ieder van ons, dan is het belangrijk om te weten naar welke stap wil ik maken in dat nieuwe jaar. En dat is belangrijk om je vast te houden aan je doelen. Je kunt niet je doel bereiken als je niet vasthoudt aan je doel. Nou, vastberadenheid, zoals ik eerder heb gezegd, is van groot belang. Dat is een soort zo diep geworteld verlangen. En ja, het blijkt niet alleen aan bijverlangen, je gaat over tot stappen maken. Nou, Lucas 15, daar spreken wij over de verloren zoon. Hij is afgevallen van het geloof. Deze zoon heeft zijn vader de rug toegekeerd. En hij zegt, vader, geef mij mijn erfdeel. Dat is heel grof. Je vader leeft nog. En hij zegt, vader, geef mij mijn deel van mijn erfenis. De Bijbel zegt niet dat deze vader weigerde, maar hij zegt, zoon, alsjeblieft, het is jouw deel. Uiteindelijk is deze zoon weggegaan en heeft alles wat hij gekregen had van zijn vader misbruikt, verbruikt, verprutst van alles. Uiteindelijk belandde hij helemaal de bodem van de put. En uiteindelijk moest hij bedelen, uiteindelijk moest hij kloppen om werk te zoeken. En dan in die gelijkenis wordt gezegd dat hij werk kreeg om varkens te hoeden. Nou, voor de Joden is dat heel min, want een varken, dat is een onrein dier. En als je varkens moet gaan hoeden, dan heb je het minste van het minste. Maar deze man, hij had geen keus. Dus hij moest varkens gaan hoeden. En de Bijbel zegt ons dat hij zo diep was gevallen in zijn geestelijk leven, in zijn leven, dat hij verlangde te eten wat de varkens ook aten. Maar de Bijbel zegt ons dat zelfs dat werd hem verboden. En dan komt het volgende. Hij staat stil en hij denkt dan aan zijn vaderlijk huis. Hij denkt aan zijn vader. Hij denkt zelfs aan de dienstknechten van zijn vader. Hij zegt, de dienstknechten van mijn vader hebben het veel beter dan wat ik nu heb. En dan zegt vers 8, ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen. Dit speelt nog af alleen maar in zijn gedachten. Ik zal naar mijn vader gaan. Tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners, als een van uw werkers. U hoeft mij niet meer te accepteren als uw zoon, maar alsjeblieft, behandel mij maar als een van uw werkers, als uw dagloners. Ik ben bereid om voor u te werken. En de Bijbel zegt vers 20, hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Dat is vastberadenheid. Het blijft niet alleen maar bij gedachten. Oh, dat is een mooie gedachte. Ik zal dit doen, ik zal dit zeggen. Maar de Bijbel zegt in het volgende vers, hij vertrok meteen. Ik ga niet één moment langer in mijn situatie zitten. Ik ga niet één moment langer blijven in deze toestand. Dat is vastberadenheid. Als wij weten onze eigen toestand op dit moment, dan kunt u net als die verloren zoon zeggen, ik wil niet langer blijven in deze situatie. En ik zal teruggaan naar mijn vader. En dus hij beseft hoe diep hij zijn vader heeft getroffen in het hart dat hij zijn vader bedroefd heeft. Hij zegt nummer 1, ik zal dat mijn vader zegt, vader, ik heb gezondigd tegen u. En elke keer als wij iets tussen God en ons plaatsen, dan hebben wij gezondigd. Als wij iets meer boven God hebben geplaatst, dan hebben wij gezondigd. Als we bepaalde dingen meer lief hebben dan Jezus Christus, dan hebben wij gezondigd. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Dat is vastberadenheid. Ik wil teruggaan naar het eerste vers dat wij gelezen hebben. Ons openingsvers. Jesaja 40 zegt, nee, u hebt niet. Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Hoe vaak wij ook kloppen aan de deur van de Heere God. Hoe vaak wij ook tot hem roepen, hij zal niet moe zijn. Is dat niet geweldig? Hoe vaak hebben wij de Heere God gedumpt? Hoe vaak zijn wij hem ontrouw geweest? En dan nog zegt de Bijbel, hij is niet moe en afgemat. Dat God zegt, nou is het genoeg met jou. De woorden van Jezus zijn nog steeds, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Wij denken nou is het genoeg voor God, maar Gods oneindige liefde en geduld is zo groot. En dan zegt vers 29, hij geeft de vermoeide kracht. Dat is wat ik nodig heb, dat is wat wij nodig hebben. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen kracht heeft. De persoon die zegt, en ik besef, Heer, ik ben mijn energie kwijt. Ik ben mijn geestelijke passie kwijt. Ik zit met zoveel afvalstoffen in mijn geestelijk lichaam. En geef de vermoeide kracht. En vermeerder de sterkte van wie geen kracht heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struiken. Hoe jong ze ook zijn, ze bruisen misschien van energie. Zij zullen moe worden en zullen struiken. Maar die de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Verwachten, Heer, ik verwacht het van u. Ik heb gezien wat ik voor mezelf heb gedaan en dat mij niets gelukt. Maar ik verwacht het nu van u alleen, Heer. Dat u mij die kracht geeft. Maar wie de Heer verwacht, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Oftewel, om de zwaartekracht te overwinnen, dan heb je extra kracht nodig. En zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. De hoogte in. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Dat is geestelijke kracht. Amen. Dat je loopt en toch niet moe wordt. Dat je God blijft aanbidden en je krijgt juist daardoor energie. Is dat uw ervaring? Hoe meer u God aanbidt, hoe meer u geestelijke energie krijgt. Dus zeg, Heer, ik verlang in uw aanwezigheid te zijn. Lijden wij aan geestelijke vermoeidheid? Zoals een natuurlijk lichaam vermoeid kan raken vanwege de vele afvalstoffen. Het heeft zijn oorzaken. Zo kunnen we ook geestelijk moe zijn. Dat wij lauw worden, dat we onverschillig worden. Dump alle geestelijke afvalstoffen. En laat wij kracht vinden in gebed. Laat wij kracht vinden in ons geestelijk voedsel, het woord van God. Amen. En de geest van God die ons leidt in alle waarheid. Het is de kracht van de Heilige Geest die wij nodig hebben. En uiteindelijk wandel in de vernieuwde kracht. Dat is wat wij willen in 2017. Heer, we willen niet wandelen in die oude kracht van 2016. Maar we willen wandelen in vernieuwde kracht, Heer. U bent nooit vermoeid. U bent nooit afgemat. Geef ons uw kracht. Laat wij samen bidden.